Graag wou ik vanavond iets vertellen over de relatie tussen spiritualiteit en kosmos. Dat onderwerp kun je op een heleboel verschillende manieren belichten. En wat we vanavond gaan doen is dat twee aspecten daaruit worden besproken. Allereerst de sterrenkundige kant, de astronomische kant, die gecombineerd wordt met een spirituele visie op de kosmos als geheel. Dat valt dan uiteen in drie onderwerpen waar we vanavond over gaan hebben. Allereerst de geschiedenis van de planeet tussen Mars en Jupiter, die ooit is ontploft, geëxplodeerd, door toedoen van de bewoners zelf. Vervolgens belanden we, en dat is alweer een paar duizend jaar later, omstreeks 2500 voor Christus in het oude Egypte, in de tijd van de piramidebouwers. En tot slot maken we een uitstapje naar de sterren. Namelijk de vraag, is het mogelijk dat mensen die van planeten en sterren afkomstig zijn, kunnen incarneren op aarde? Dat was trouwens iets wat ook al in de tijd van de oude Egyptenaren heel sterk een rol speelde. Met name dan de cultus van de farao die als Osiris opsteeg naar de sterren. Maar goed, daar hebben we het zo meteen wel over. De rode draad door de hele lezing is het doel en de bestemming van de hele schepping. Gaandeweg zal het ook duidelijk worden als we zien hoe God in de loop van de geschiedenis op verschillende manieren en op verschillende sterren en hemellichamen op de mens heeft ingewerkt. Maar het eerste onderdeel is, zoals gezegd, de geschiedenis van de planeet die tussen Mars en Jupiter om de zon heeft gedraaid. Het is denk ik goed om eerst even een globaal beeld te krijgen van de opbouw van het zonnestelsel. Ik zou graag wel dat het scherm naar beneden gaat. Dat is dan iets gemakkelijker. Dan kunnen we kijken naar dia's van het zonnestelsel. Dit is op planetariumniveau. Wat u hier ziet, dat is een foto van de zon. Het is een foto waarbij we ook duidelijk kunnen zien, ik geloof dat het geluid iets daar staat, dat er een enorme uitbarsting plaatsvindt, een zogenaamde protuberans. Die kunnen tot miljoenen kilometers bij de zonoppervlak materie uitwerpen. Het grootste deel komt dan weer terug. Je ziet ook dat dat gekromd is, teruggekeerd op het zonoppervlak. In feite is dat spiritueel gezien een uitbraak van geesten die zich midden in de zon hebben opgehoopt en na verloop van tijd door de druk in het inwendige zich wegbanen naar het heelal. In feite zou dat een nieuwe, of eigenlijk een andere lezing moet gebruiken om dat allemaal uit te leggen, maar goed, dat is even kort. En ik geef eerst even een korte uitleg van de opbouw van ons zonnestelsel. Dit is de planeet Mercurius. Op het eerste oog lijkt hij heel sterk op de maan. We kunnen ook zien dat hij heel sterk gebombardeerd is door allerlei objecten, grote rotsblokken uit ons zonnestelsel, asteroïden, waar we het zo meteen over gaan hebben. Stralend stelsel ziet u ook in een krater, iets rechts van het midden. Deze planeet heeft vrijwel geen atmosfeer, is kleiner dan de aarde en draait op een korte afstand van de zon, tussen 60 en 88 miljoen kilometer. Dan hebben we hier een foto in de radar van de planeet Venus. Die kleuren die u ziet, blauw en wit, zijn niet de kleuren die u ziet door de telescoop. Deze planeet is heel heet en op het oppervlak 400 graden overdag. En het is eigenlijk ook voor mensen zoals wij tenminste totaal onbewoonbaar. Planeet Venus is iets kleiner dan onze aarde. Heeft een doorsnede van 12.200 kilometer. Dat is iets kleiner dan dit, onze aarde, 12.757. We zien hier onderaan de Zuidpool, Afrika, wolkenbanden. Op zich toch een heel mooie planeet om te zien. De volgende planeet in het zonnestelsel is Mars. Is veel kleiner dan onze aarde. En tegenwoordig, misschien heeft u dat in de media gevolgd, wordt er nader onderzoek gedaan naar het voorkomen van leven, vroeger of nu, op de planeet Mars. Er draaien satellieten in een baan om die planeet. En tegelijkertijd lopen er twee kleine robotjes van de Amerikanen, van de NASA, lopen op Mars om te kijken of er zich vroeger ooit leven heeft bevond en of er zich water bevindt. Men heeft al bevroren water, dus ijs, aangetroffen onder het oppervlak in grote hoeveelheden. De volgende planeet in het zonnestelsel, want daar hebben we een enorme sprong voor moeten maken, dat is Jupiter. Jupiter heeft een doorsnede van 144.000 kilometer en daarmee is hij qua volume ongeveer 1000 keer zo groot als onze aarde. Onderaan ziet u een grote rode vlek, dat is eigenlijk een grote storm in de atmosfeer van Jupiter. Maar wat we zien is namelijk niet het oppervlak van de planeet zelf, maar alleen maar de omhulling, de atmosfeer. De kleuren zijn wat uitvergroot, wat versterkt. In werkelijkheid ziet u in de kijker, als u door een telescoop naar Jupiter zou kijken, een geelachtig bolletje met hier en daar wat donkere banden die een beetje grijzig, een beetje oranje zijn van kleur. Hier ziet u ook een dia op schaal, linksboven de aarde en naar verhouding dan daaronder. Een klein deel, let op, een klein deel van de atmosfeer van Jupiter. Dus het is eigenlijk een verhouding van 1 op 1000. Dit is Saturnus, de volgende planeet van het zonnestelsel. In de verte zien we hem al. Ik denk dat dit een opname is vanaf de aarde genomen, want vanaf de ruimte kan men al veel scherpere opnamen maken. Dus toen ik een ruimtevaartuig van de NASA, de Cassini-Huygens-missie, onderweg naar Saturnus, heeft Saturnus bereikt. En zal op 14 januari volgend jaar afdalen op de maan Titan, de grootste maan van Saturnus, om te kijken of er ook leven is. Men vermoedt dat daar misschien een primitieve vorm van leven is, omdat de atmosfeer van die grootste maan van Saturnus sterk lijkt op die van de aarde. Dit is een afbeelding op schaal, maar wel in valse kleuren, om het contrast te verhogen, van de aarde boven en de ringen van Saturnus. Saturnus is 700 keer zo groot als onze aarde, draait in 30 jaar, bijna 30 jaar om de zon, en heeft een uitgebreid ringensysteem. Het is trouwens wel in dit verband grappig te vermelden dat ringenstelsel volgens de boeken van Lorber is ontstaan als gevolg van de explosie van de twee buitenste lagen van die planeet door het toedoen van de bewoners zelf. Je ziet ook ergens in het midden nog een hele donkere band. Dat noemen ze de scheiding van Cassini. Dat is eigenlijk de verdeling, het hiaat en de ruimte, waar vroeger de beide schijven waaruit die planeet bestond, de buitenste kant, bij elkaar hebben afgegrensd. Goed, we gaan even snel hier doorheen, want het is eigenlijk alleen maar ter illustratie. Het gaat om de vraag, wat moeten we ons voorstellen van de verhoudingen binnen ons zonnestelsel wat betreft de planeten die in de buurt staan van de zon en van onze aarde. In het midden, heel klein, ziet u Earth, dat is dus onze aarde, rechtsboven Saturnus. Je ziet ook dat hij afgeplat is, hij is door de snelle aswenteling is hij nogal plat, ellipsvormig geworden. Linksonder Jupiter, ook in valse kleuren, dus niet helemaal correct weergegeven. Rechtsonder Neptunus, 80 keer zo groot als onze aarde. Linksboven Uranus, 70 keer zo groot als onze aarde. Dus eigenlijk wil ik alleen maar hiermee zeggen dat onze planeet naar verhouding ongelooflijk klein is. Stelt eigenlijk helemaal niet voor. Ik had het over Mars en over Jupiter. Nu is er een enorm hiaat tussen die planeten. Mercurius draait op korte afstand van de zon, tussen 58 en 88 miljoen kilometer. Op iets meer dan 100 miljoen kilometer zien we Venus, dan de aarde, om 150 miljoen gemiddeld. Mars 225 miljoen, maar Jupiter alweer op ruim 500 miljoen. Dus er is een enorm hiaat waar je geen planeet aantreft en waar je wel een planeet zou moeten zien. En in plaats daarvan zien we de objecten die je hier getekend ziet op deze dia. Links de rand van de schijf van Mars, op zich een vrij kleine planeet, kleiner dan de aarde. En in het midden ziet u allemaal zogenaamde planetoïden of asteroïden. planetoïden of asteroïden zijn grote rotsblokken die tussen Mars en Jupiter om de zon draaien. Een doorsnede hebben van enkele kilometers, soms nog kleiner, en maximaal 1000 kilometer. Je zit midden in Ceres. Ceres is de eerste planetoïde die is ontdekt in 1801 door de Italiaan Piazzi. En al gauw heeft in het loop van de 19e eeuw steeds meer planetoïden waargenomen. Op dit moment zijn er tienduizenden van deze objecten bekend. Tienduizenden. Je ziet hier een aantal voorbeelden. Het nummer voor elke naam van een planetoïde correspondeert met het nummer, rangnummer van de ontdekking. Dus nummer 1 Ceres in het midden betekent gewoon de eerste planetoïde die is ontdekt. Je hoeft van die andere getallen dus niet zoveel aan te trekken, zijn meer sterrenkundige aanduidingen. Sommige planetoïden komen dicht in de buurt van de aarde. De meeste draaien tussen Mars en Jupiter, ongeveer tussen Mars en Jupiter in. Maar er zijn ook wel objecten die soms heel dicht bij de aarde of bij Jupiter komen. Een enkele keer, dan slaat zo'n planetoïde in op een planeet. We hebben gezien bij Mercurius dat er grote inslagkraters waren. Nou, dat zijn dus gevolgen van de inslagen van asteroïden op het oppervlak van de planeten. Ik doe het even heel snel. Dit is ook een andere planetoïde. Ik denk dat het Gaspra is. Gaspra is ook zo'n object en die tussen Mars en Jupiter om de zon draait. Ze hebben echt heel onregelmatige vormen. En ze zijn bovendien bekraterd, omdat ze weer eigenlijk gebombardeerd zijn, mag je wel zeggen, in de loop van de miljoenen jaren door andere objecten die kleiner zijn. Een andere foto, heel indrukwekkend vind ik dat. Dat is een asteroïde, groot ook Gaspra is. Zo ziet een planetoïde, dus een restant van die planeet die ooit tussen Mars en Jupiter om de zon heeft gedraaid, er in feite uit. Ja, die schaduwwerking is heel duidelijk zichtbaar, er is geen atmosfeer, dus de schaduwen zijn echt mes en mes scherp. Er is geen enkel overgangsgebied tussen dag en nacht. Licht en donker, half schaduw, schemering is het niet. Het is gewoon of licht of te donker. Nou, ook ziet u hier de duidelijke kratervormen hier en daar, kleinere, grotere inslagen. Dit is de asteroïde Eros. In 2001 heeft de NEAT-satelliet van de NASA een flyby gemaakt met de asteroïde Eros. Dat was echt een korte passage. Hij heeft een aantal jaren, twee geloof ik, voortdurend rotaties gemaakt eromheen. Waarbij een heleboel opnamen zijn gemaakt. Dit is een van de mooiste. Je ziet daar dat het een aardappelvorm heeft. 22 kilometer lang, 7 of 8 kilometer breed. Enorme inslagen heeft hij voortdurend gehad. Links ziet u een enorme krater. Rechts, midden ook. Allemaal gevolgen van de botsingen tussen al die objecten, tussen Mars en Jupiter. Dit is een wat meer detailfoto, die wil ik even gewoon laten zien om te tonen hoe zo'n object er van heel dichtbij uitziet. Dit zijn Mathilde en Eros, links is rechts Mathilde. Een andere asteroïde die ook op korte afstand gepasseerd is. Tja, je ziet ook duidelijk oppervlakkenstructuur, een heel hoge piek rechts van het midden met een hele diepe slagschaduwwerking. Hè? Dus een enorm hoog geval dat daar misschien wel enkele honderden meters oprijst. Het is een sterke detailfoto en een diepe schaduwwerking. Nogmaals, Eros met dat pijltje dat wijst naar de plaats waarop de NEAT-satelliet van de NASA is geland. Men heeft namelijk een landing uitgevoerd, vrij zachte landing, 4 mijl per uur, dus zeg maar 6 km per uur, op het oppervlak van die asteroïde om het te onderzoeken, om te kijken waar bestaat die uit en hoe oud is die en al die dingen meer. Dus chemische samenstelling, spectraal analyse enzovoort. Dit is een detailfoto. Tijdens de landing is er niet voortdurend foto's blijven maken, zijn uitgezonden via de antenne naar de aarde, door het Deep Space Network van de NASA. Overal antennes in Australië, Amerika zijn die opgevangen en verwerkt. Het is allemaal digitaal. Voorlopig is dit de laatste dia. Dit is een opname waarop u details van enkele centimeters kunt zien op het oppervlak van de asteroïde. Daaronder ziet u de ruis die ontstaan is als gevolg van de inslag, boom, van 6 km per uur op het oppervlak van de asteroïde. Dus toen hield echt de hele opname op. Toen was het eigenlijk gebeurd. Hij heeft daarna nog wel wat gegevens doorgesteind over temperatuur en bodemgesteldheid, maar de fotocamera was buiten werking. Je ziet dus details van een grote rotsblok, 22 kilometer lang, 8 kilometer breed, met details zoals u hier kunt zien van enkele centimeters. Je ziet hier in beeld een asteroïde, geprojecteerd op de schaal van Noord-Brabant. Ik weet niet exact, dat is Ida of Gaspra of Mathilde, ik weet niet. Maar ze zien allemaal zo ongeveer uit, heel onregelmatig van vorm. U krijgt ook zo een beetje een idee van hoe groot die dingen in de werkelijkheid zijn. Dus toch wel vrij omvangrijk. Hoewel natuurlijk wel veel kleiner dan een planeet. Dat is een pauze in feite tot het onderdeel Egypte. Daar zijn we nog lang niet. Maar dat is over een half uurtje wel zover. We hebben dus gezien, tussen Mars en Jupiter bevindt zich een enorm diepe, brede ruimte van ongeveer de 300 miljoen kilometer, waar zich geen enkele planeet bevindt. Men heeft ook vroeger een wet opgesteld, de wet van Titius Bode, opgesteld door twee Duitsers, aan de hand waarvan men kon berekenen, door een formule, dat er op die plek eigenlijk een planeet had moeten zijn, maar die is er dus niet aangetroffen. Ik heb dus in het verslag aan het eind een aanhangsel gemaakt waarop precies de formule staat aangegeven. Dus astronomisch is aantoonbaar dat er zich op die plek tussen Mars en Jupiter een planeet had moeten bevinden. Maar waarom is die planeet er niet? Wat is er eigenlijk gebeurd? Nou, de sterrenkunde zegt, het is niet gebeurd, er is nooit planeet gevormd, omdat door de invloed van de planeten Mars en Jupiter, de zwaartekrachtswerking, en dan vooral bij Jupiter, 1000 keer zo groot als de aarde, dus ook 1000 keer zo'n groot zwaartekrachtsveld, zich nooit een planeet heeft kunnen vormen. Men denkt dat uit de oerwolk waaruit het zonnestelsel is ontstaan in het midden de zon zich heeft gevormd. Dat heeft een proces geweest van miljoenen, misschien wel miljarden jaren, dat weet men niet precies, maar goed, dat strekt zich over enorme perioden uit. En plaatselijke verdichtingen op allerlei plekken, die hebben gezorgd voor de planeten. Die gingen zich steeds meer verdichten, condenseren. En in de loop van de tijd onderstonden de keurige, mooie planeten die we nu zo net hebben gezien. Tussen Mars en Jupiter dus niet. Maar afgezien van die sterrenkundige theorie, is er ook een spirituele benadering, die ook op andere manieren dan wetenschappelijk kan worden gestaafd. Namelijk, dat daar ooit wel een planeet is geweest, maar dat die planeet is ontploft door toedoen van de bewoners zelf. Er zijn verschillende bronnen. In eerste plaats een bron is het Grote Johannes-evangelie van Jacob Lorber. Waarvan u de boeken daarachter kunt aanschaffen, inkijken. Hier trouwens ook. Maar goed, en een boek van Leopold Engel. Een man die aan het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw leefde. Deze man schreef een boek met de titel Malona, ondergang van de asteroïdenplaneet, vertaald door uitgeverij De Ster, uitgegeven ook enkele jaren geleden. Die theorie is gebaseerd op de bepaalde paranormale waarneming, de psychometrie. De psychometrie is een manier om bepaalde feiten boven water te halen, doordat men bijvoorbeeld een voorwerp in handen neemt, paranormaal probeert na te gaan welke trillingen zich erop bevonden hebben in de loop van de tijd. Als je bijvoorbeeld een halsketting draagt, je zou dat jarenlang doen, en hem daarna in handen geven aan een psychometrist, dan kan hij aan de hand van de beelden die zich daar aan de hand van door de persoon hebben opgehoopt in de loop van de tijd, kan hij achterhalen wat de geschiedenis is en welke persoon je bent enzovoort. Hetzelfde gebeurt ook met een ring die ooit opgegraven werd in Egypte. In het Egypte, zeg maar, in de omgeving van de piramiden, heeft men ooit een steen aangetroffen. Een hele mooie steen, een soort witachtig goud. Een platina leek het wel. Met een witte steen. En op die witte steen was afgebeeld een man met een donkere gelaatskleur en een helmbos en een helm op. een beetje lijkend op de oude Grieken, zoals die eruit zagen als ze ten strijde trokken. Dit voorwerp gaf Leopold Engel in handen van een dochter van een bevriend arts. Die vrouw die kreeg die steen in handen en legde haar handen erop en ze kreeg na verloop van tijd beelden. En die beelden vormen samen de geschiedenis van de planeet Malona. Een planeet die gelijkenis vertoonde met de aarde. Ik weet niet of u allemaal een kaart heeft gekregen van die planeet. Het oppervlak, zoals dat getekend is aan de hand van de waarnemingen van de psychometristen. Als u die kaart bekijkt, ook al bij eerste oogopslag, ziet u een overeenkomst tussen de continenten van die planeet en onze eigen aarde. Ik zal ook zo even die kaart erbij pakken. U ziet rechtsonder bijvoorbeeld een continent, Sutona. Lijkt sterk op Afrika, zo bij de eerste oogopslag. Daarboven ziet u een continent Mona. Linksboven Malona, dat is ook de naam van de planeet, maar ook van het hoofdcontinent. En Nustra, rechtsonder. Die continenten waren vrijwel verbonden met elkaar over land, maar net niet helemaal. Er waren archipels. Je ziet bijvoorbeeld de Mona-archipel rechtsboven, daaronder schuin links Sutona-archipel. Er was een planeet die wel ver van de zon afstond, verder dan onze eigen aarde, ook verder dan Mars. Maar door de enorme dichte atmosfeer, dus een enorm compacte atmosfeer, werd het zonlicht scherp gebundeld, geconcentreerd, mag ik wel zeggen, convergeerd eigenlijk, waardoor de temperatuur aan het oppervlak voldoende was om leven mogelijk te maken. Die beschaving wordt uitgebreid beschreven in het boek van Malona van Leopold Engel. Dus aan de hand van de psychometrische waarneming van iemand die de gave had om die ring helemaal te onderzoeken en de beelden daarvan ook weer te geven. Ja, die geschiedenis ziet er toch vrij dramatisch uit. Maar voordat we verder gaan met een bespreking van de vraag hoe het kon dat die planeet ooit is geëxplodeerd, zal ik iets uit moeten leggen van het doel van de schepping. Anders kunnen we dat verhaal van die planeet ook niet goed begrijpen. Het doel van de materiële schepping. Ja, ik denk dat dat iedereen er wel eens op zijn tijd over nadenkt. Maar binnen de nieuwe openbaring is er een bepaalde theorie, een visie daarop, die je als volgt kunt samenvatten. Ooit was er een geestelijke wereld, alleen maar geesten en God en Lucifer schiepen samen telkens nieuwe wezens. Dat proces ging oneindig lang door, voor onze begrippen bijna oneindig. Er waren alleen maar lichte geestelijke wezens, totdat op een bepaald moment Lucifer, de eerste grote geest die door God geschapen werd, de indruk kreeg dat hij zelf ook de macht kon grijpen, dat hij zelf een soort revolt op gang kon brengen. En allerlei geesten die door hem zelf geschapen waren, miljoenen en miljoenen, die sloten zich bij die revolte, bij die opstand aan. Het bekend verhaal ook dat uit de Bijbel bekend is, alleen in sommige boeken wordt er wat uitgebreider beschreven, maar goed, dat gaat nu om de hoofdlijnen. Dus die revolte nam steeds grotere vormen aan, totdat op den duur Lucifer de handschoen opnam, die ging de strijd aan met God, die hij verloor, want onder aanvoering van Michael slagen de engelen erin om hem uiteindelijk te verslaan. En als gevolg daarvan, uit wrok en bitterheid, ging hij zich steeds meer verdichten, totdat hij op den duur condenseerde tot de stoffelijke materie. Dus de materiële schepping is niet iets wat zo van begin af aan plop ontstaan is, maar iets wat pas in de loop van de tijd, na deciljoenen jaar, en deciljoen is de 1 met 60 nullen, zich heeft gevormd. Die materiële schepping, ja, hoe moeten we ons het voorstellen? De ziel van Lucifer, dus de eerst geschapen grote geest, had uiteraard de vorm van een mens, omdat de menselijke vorm de basisvorm is van de hele schepping. Lucifer verstarde tot materie. Dat betekent dat de hele materiële schepping, de materiële wereld, de vorm heeft van één groot mens. Maar die mens, net zoals een mens die, zoals we hier in de zaal zitten, bestaat uit atomen. En één atoom daarvan, dat is het heelal zoals we dat nu kunnen zien. Dus in feite zijn er miljarden en miljarden andere heelallen. Dus ook zeg maar plaatselijke condensaties van die oermaterie, die wij niet kunnen zien. En die van ons gescheiden zijn door enorm grote tussenruimte. Maar goed, wij bevinden ons dus in dit gedeelte van het verhaal, in dit atoom van de grote wereldmens, van de grote ziel van Lucifer. Nu is er één planeet binnen dit heelal, dus binnen dit atoom van de grote scheppingsmens, waarop de eigenlijke kinderen van God voorkomen. Er zijn een heleboel geestelijke wezens geschapen door engelen, de overgrote meerderheid. Er zijn ook gevallen. Dat wil zeggen, afgedaald, gevallen, zonde. Die hebben zich ook later geïncarneerd op de sterren, de planeten. Waarvan er onnoemelijk veel zijn in het heelal. Er is één planeet, onze aarde, waarop de kinderen van God, rechtstreeks door God geschapen, voorkomen. En de condities op onze aarde zijn anders dan op de sterren. Op onze aarde komen dus allemaal mensen voor die een geest hebben die ofwel door God zelf geschapen is, maar die moet ook een moeilijke strijd aangaan tegen het kwaad. Want als kind van God moet je om uiteindelijk toch ja, die geestelijke hoogte van de hemel weer terug te kunnen bereiken, zonder om die bewegingen om te kunnen buigen, een heel harde strijd aangaan tegen allerlei lagere driften, allerlei schaduwzijden van je persoon die je door die val in de materie hebt opgelopen. Ik ga nu wel heel snel doorheen. Als iemand niet zo snel kan volgen, dan moet hij maar zijn vinger opsteken. Maar het is ook een gelegenheid om na de pauze vragen te stellen. Maar goed, het zijn ook wijdlopige onderwerpen natuurlijk. Er was één planeet die oorspronkelijk de bedoeling had, de bestemming had, om die kinderen van God te huisvesten, waarop ze zich tijdens één leven konden scholen, een leerschool, om uiteindelijk toch weer hun ziel en hun geest met elkaar te verenigen en een zuiver en liefdevol mens te worden die weer geschikt was om terug te gaan naar de hemel. Dat was de planeet waarover we het zo beneden gaan hebben, de planeet Malona. Overigens wordt die planeet in het lorbewerk niet zo genoemd, maar het gaat uitdrukkelijk in het lorbewerk in de beschrijving van de planeet wel om een en hetzelfde object. De planeet Malona. Wat kunnen we erover zeggen? U heeft een kaartje daarvan gezien. U ziet ook dat die continenten heel sterk lijken op onze aarde. Dus ook dat weer samenhangt met de bestemming van de planeet. Dus namelijk als leerschool voor de kinderen van God om uiteindelijk hun eigen ego, hun lagere ik, hun schaduwkanten die ze bij die val in de materie hebben meegemaakt, te overwinnen. Er is toch iets gigantisch misgegaan daar, want anders hadden we het nu niet al die asteroïden kunnen waarnemen, allemaal brokstukken van die explosie. Maar hoe kon het nu gebeuren? Hoe kan een planeet zo ver komen, de mensheid daar, dat men ertoe overgaat om zijn eigen planeet volledig te verwoesten? Nou, daar heeft Leopold Engel in dat boek dus via de psychometristen het een en ander over kunnen opschrijven, noteren. Het probleem op die planeet Malona was een hoofdzaak, dat er op een gegeven moment een heerser opstond, Mabal, een koning die erin slaagde om de hele planeet onder zijn leiding te verenigen. Het was een man die je wel kunt vergelijken met, Napoleon, gaat wat al te ver. Dat is in elk geval een groot heerser, ook een innovatief iemand die allerlei vernieuwen en ontdekkingen deed, die stimuleerde dat kunst en wetenschappen in ere werden gehouden, die ook een soort Olympische Spelen liet houden. Maar ja, goed, iets wat erop lijkt. In elk geval, hij stimuleerde kunst, wetenschappen, er werden veel uitvindingen gedaan. Er werden fabrieken gebouwd om de goederen, ook het voedsel, dat die planeet opbracht, te kunnen verdelen over alle continenten. Bovendien liet hij een snel transportsysteem aanleggen, waardoor alle continenten, je ziet het ook op die kaart, door middel van snelwegen met elkaar werden verbonden. Door hele snelle, kaarsrechte verbindingen. Er werden zelfs vliegmachines uitgevonden. Men vond ook snelle schepen uit. En het allerbelangrijkste en ook het allergevaarlijkste, men vond een soort atoomwapens uit. Nu werden die in het begin niet zoveel gebruikt. Was eigenlijk ook niet nodig. waarom zou men dan kernwapens gebruiken als de hele planeet onder één leiding, onder één heerser is verenigd? Dus je had geen strijd meer. Waar die wel voor werd gebruikt, dat atoomwapen, de NEMA, noem het ook wel de springkorrels, dat was voor de bouw van mijnen, de aanleg van mijnen, waarmee men onder het oppervlak, en dan ook tot grote diepte eigenlijk, op zoek was naar een bepaald ert dat heel kostbaar was voor die planeet, voor die bewoners. Dat was het zogenaamde rood. En dat was een witte steen die men aantrof nabij vulkanen. En nu moeten we daarbij niet denken aan de vulkanen op aarde, maar aan exemplaren die veel en veel groter waren. De planeet zelf was ook ongeveer 1000 keer zo groot als onze eigen aarde. Dus vergelijkbaar met Jupiter, die we net hebben gezien. We zagen een afbeelding van de aarde op schaal met daaronder een gedeelte van de damkring van Jupiter. Dus je moet aan dat soort verhoudingen denken. Het was eigenlijk een ongelooflijk grote planeet. De vulkanen zullen waarschijnlijk wel tientallen kilometers omhoog hebben gereikt. Tot misschien wel in de atmosfeer. In elk geval, men zocht dus naar een edelsteen, het rood. Waarbij dus ook sommige aders heel rijk waren. Dat vond men het zogenaamde orosteen. Dat orosteen is rood in een hogere potentie. En hij liet de mare verspreiden dat iedereen die een orosteen zou vinden, dat hij dan ook tot in de adelstand zou worden verheven. Hij zou een enorme som geld krijgen. En hij was voor de rest van zijn leven vrijgesteld van belasting. Al die prachtige dingen waar mensen zo graag naar streven. Dus wat gebeurde er? Wat er gebeurde was dat een heleboel mensen op zoek gingen in de mijnen naar die orosteen. Dus dat gebeurde dan ook al op grote schaal. Hoewel het gevaarlijk werk was, want dat moest in een gebied gebeuren waar ook heel veel vulkanen voorkwamen. Die ook actief waren, dat was een actieve planeet. Koning Mabon had dus een systeem geschapen waarbij de hele planeet onder zijn controle kwam. Ook onder controle van de staat. Je zou het kunnen vergelijken met een wat communistisch systeem waarbij alle goederen en diensten werden geconcentreerd in dienst van de overheid. Je goederen, voedsel, werk, alles werd door de overheid verdeeld. Dit systeem had natuurlijk enorme gevaren. Als alles op de staat wordt gecontroleerd, is er één gevaar dat natuurlijk levensgroot is. Want als zo'n koning, die op zich natuurlijk een heel goed uitgebalanceerd systeem had, wordt opgevolgd door iemand die er wat minder zuivere zeden op nahoudt, kan het leiden tot willekeur, tot gigantisch geweldige uitwassen. En helaas, dat gebeurde. Koning Mabon had namelijk 2 zonen. Eén heette Arival, de ander heette Muharib. Muharib was de oudste zoon. Hij was op zich een heel ruimdenkend, zuiver iemand, ook een geestelijk ingesteld iemand. Iemand die ook contact had met God, met de goden, met de geestenwereld. Terwijl Arival, de jongere zoon, het niet zo nauw nam. Hij hield eigenlijk uitspattingen, was op zich wel slim, maar had ook een hele losbandige geest. Al gauw vatte Arival, dus die jongste zoon, het plan op om de macht te grijpen en zijn oudere broer vroeg of laat van de troon te stoten. Uiteindelijk is het ook gelukt. Hij omringde zich met een kliek die een soort coup, een putsch, pleegde. En Arival greep de macht, werd de nieuwe koning. Muharib vluchtte naar een onbewoond gebied, dicht bij een vulkaan op het continent. Je ziet hem misschien linksonder het continent Malona, in het gebied dat, je kunt het bijna niet lezen, Kratergeken staat er in het Duits, linksonder te zien, dicht bij de equator. Maar goed, hij vluchtte naar een onherbergzaam gebied. En waarom? Niet omdat hij niet in staat was om de macht in handen te nemen, maar omdat hij wist dat als hij zou proberen die macht over de hele planeet te heroveren, dat er dan een strijd zou ontstaan, een burgeroorlog, waarvan de afloop zeer onzeker was. En hoewel hij toch wel met die geestwereld in verbinding stond en het had kunnen doen, had hij zo'n geweldig medelijden met zijn broer, zijn jongere broer Arival. En ook met de landsbewoners, want hij wilde niet dat miljoenen mensen zouden omkomen bij zo'n oorlog, ook omdat er atoomwapens waren uitgevonden, dat hij daarvan afzag en zich terugtrok. deze Mohare is toch een heel bijzonder figuur. Laat nog eventjes de redenen voor de vernietiging bekijken. Ik heb het gehad over de Nima, de springkorrels. Dat wil zeggen de atoomwapens die waren uitgevonden op de planeet Malona. Daarmee werden dus in feite ook mijnen gevormd. Dus hele diepe schachten gemaakt in het oppervlak om te kunnen zoeken naar het edelgesteente, het zogenaamde rood. Op een bepaald moment stortte de regering van Arival ineen. Er kwamen steeds meer revoluties. Allerlei kliekjes corrompeerden, probeerden gewoon de macht te grijpen. En de priesters op die planeet, die trouwens ook een niet onbelangrijke rol speelden, omdat overal tempels waren opgericht. De priesters die probeerden zelf uiteindelijk ook de macht te grijpen. Er ontstond steeds meer verwarring. Allerlei kliekjes, groepjes die voortdurend bezig waren om elkaar de macht te bevechten. Terwijl het land in chaos was. Dat bracht op een duur Muharreb, de uitgewekende, de oorspronkelijke koningszoon en erfgenaam van de hele planeet, op het idee om toch een poging te wagen alsnog orde op zaken te stellen. Dat is gigantisch uit de hand gelopen. Aanhangers van de oude koning Maban, uit de tijd dat er nog orde heerste, nog gezag, hè, dus zeg maar norm en waarde, maar in elk geval uit de tijd dat er nog orde heerste op Malona, zochten hem op en vroegen hem dringend van je moet de orde herstellen, dit kan niet zo langer. Dit loopt uit de hand, er vallen steeds meer doden. Grijp in. Muharreb gaf toe aan dat verzoek. Hij heeft een ring aan zijn hand gestoken, van zijn rechterhand. De koningsring die ooit was gemaakt, ook aan de hand van een steen die diep onder het oppervlak van de planeet was gevonden. Dus een zogenaamde orosteen waar ik net over heb gehad. Hij schoof die aan zijn vinger en zei, vooruit, ik zal proberen orde op zaken te stellen. Maar ik verwacht niet dat het succes heeft. Maar goed, ik zal het nog proberen. Goed, gesteund door een aantal koningsgezinden, trok hij op naar het continent Nustra. En daar wist hij al gauw snel veel aanhangers te krijgen. Maar Arival, degene die koning was geworden, en zijn plaats die nog steeds in feite heerste over zijn eigen continent, die raakte in paniek. Die dacht, oh, ik moet zien dat ik die opstand in bedwang krijg. En wat deed hij? In feite iets heel geks. Hij zei, ik zal proberen atoomwapens te gebruiken, want ik heb het idee dat mijn broer, Muharreb, dus de oorspronkelijke erfgenaam, dat hij samen met een god die in het inwendige van die planeet woont, Uzglom, mij van de macht probeert te verstoten. Dus ik moet zien dat ik de opstand bedwing. En wat kan ik dan beter doen dan Nima-korrels, oftewel atoomwapens, in het inwendige van de planeet te laten ontploffen? Dat heeft hij ook gedaan. Het gevolg daarvan was dat helemaal linksonder het continent Malona, het gebergte, voor een deel ontplofte. En het oceaanwater van de oceaan ten westen van dat hoofdcontinent vrijelijk kon binnenstromen in de vulkanen. Dus tonnen en tonnen en miljoenen liters water konden binnenstromen in werkende vulkanen van de tientallen op een rij stonden. Dat had enorme gevolgen. Niet onmiddellijk, maar door de enorme druk die daarom ontstond in het inwendige van de planeet en door de enorme stoomwolken, want het zijn echt vulkanen van tientallen meters hoog geweest, raakte zowel de atmosfeer als het inwendige van de planeet in onbalans. Er ontstond een kettingreactie, waardoor steeds meer gangenstelsels onderaardse, van die magma-leiders, zeg maar, die enorme pijpen onder de aarde gingen instorten, waardoor steeds meer druk kwam in het inwendige en uiteindelijk, na verloop van tijd, dat duurde dan 4 dagen, is de hele planeet vrij snel nog geëxplodeerd. Een planeet de grootte van Jupiter, 1000 maal zo groot als onze aarde, die de bestemming had om de eigenlijke kinderen van God in staat te stellen om hun leven te beteren, om geest en ziel met elkaar te verenigen, dus eigenlijk de weg terug, dus in te staan naar de hemel, werd vernietigd. Door toedoen van de bewoners zelf. Het was een ramp. Het was eigenlijk iets verschrikkelijks. Het is iets waar wij bij ons niets kunnen voorstellen. De asteroïden zijn dus de brokstukken van die planeet. die daar ooit tussen Mars en Jupiter om de aarde heeft gedraaid. Dat is op zich natuurlijk wel leuk om dat allemaal te onderzoeken, maar eigenlijk heeft het een hele tragische achtergrond. Voor God en vanuit de spirituele wereld heeft het nog geen andere dimensie. Want we hebben gezien dat dit een planeet was waar de kinderen van God in één leven moesten zien de hemel te bereiken. Ja, dat kon natuurlijk niet zomaar ongestraft en zonder gevolgen blijven. Een andere planeet kreeg voortaan na Malona de functie om de kinderen van God een woonplaats en leerschool te geven. Dat werd onze eigen aarde. Dus de functie, de taak van Malona werd door de aarde overgenomen. Tegelijkertijd zien we ook als symbolische uitdrukking daarvan dat een aantal van die mensen van Malona, die veel groter waren dan wij, je moet echt denken aan reuzen, maar het was een planeet die ook veel groter was, dus op zich niet zo vreemd. Proportioneel was het op zich wel in orde. Die kwamen na lange omzwervingen, ik vermoed zelf van enkele honderden jaren, weggeslingerd van hun oorspronkelijke planeet terecht op de aarde. En 7 daarvan zijn ingeslagen in de oude Egypte. Klinkt misschien heel fantastisch, maar goed, er is literatuur over. Dus wees gerust. 7 van die reuzen zijn ingeslagen in het oude Egypte. En in de Johannes-evangelie van Lorbe komen ook verhalen tegen over die reuzen die daar insloegen gedurende een periode van, nou ik geloof 10 jaar ongeveer. Dus dat gebeurt niet ineens. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, hoe kan het wel? Hoe kan een reus die van een planeet op 3-4 miljoen lichtjaar afstand is weggeslingerd, heel hard op aarde terechtkomen? Die had als een meteoor moeten zijn verbrand. Dat is natuurlijk een heel terechte opmerking. Je kunt ook zeggen, nou, de materie waaruit die wezens, die mensen bestonden, was vrij touw en vrij compact. Net als die planeet zelf. Dus misschien dat ze wel wat beschadigd zijn geworden tijdens die reis of tijdens de landing. Maar min of meer intact staat beschreven in de Johannes Evangelie kwamen ze terecht op de aarde. En aan de ring van een van die reuzen zat een steen aan de hand waarvan men dus de hele geschiedenis van die planeet heeft kunnen reconstrueren. Ja, dat was dus ook een symbool voor de overgang van de taak van Malona op de aarde. Hè? Dus, men heeft ook kunnen vaststellen wie degene was van wie die ring was. Dus dat was Muharib. Muharib was degene die... Ja. Ja, dat klopt. Het waren mensen van de planeet tussen Mars en Jupiter. En die zijn door de explosie van de planeet op de aarde terechtgekomen via een lange omweg. Wel iets beschadigd waarschijnlijk, maar in elk geval ze zijn neergeploft in de Egyptische woestijn. En dat waren dus ook mensen die globaal sterk leken op ons. Ze hadden iets andere huiskleur, waren wat groter, maar voor de rest hetzelfde basisconcept. Want ik denk dat ik het nog iets moet verbreden. Kijk, dat is ook natuurlijk wel naar de pauze gelegenheid voor. Het menselijk patroon, de menselijke lichaamsvorm is een basisvorm voor de mens in de hele schepping. Op de andere planeten en de sterren komen ook mensen voor. Ze zijn of groter, kleiner, andere huiskleur. Met wat variaties misschien. Maar globaal zijn dat mensen met hetzelfde grondpatroon. En op Malona was dus ook het geval. En zelfs in de tijd van Malona waren andere sterren en planeten ook al bewoond. Ook met mensen. Ik noem het voor de gemak mensen. Hoewel, ja, kijk, als we naar een planeet toe zouden reizen die bewoond is. En die zijn er natuurlijk heel veel. En we zouden die wezens aantreffen, we zouden met ze kunnen communiceren, dan zouden we denken, ja, dat zijn aliens of dat zijn, weet ik veel. In elk geval bewoners van een ander planeet, die zouden we niet zo direct zo noemen. Maar omdat zowel de mensen van de aarde als van de sterren en planeten allemaal gemaakt zijn door engelen, die ook een menselijke vorm hadden, kan het niet anders zo zijn dat alle bewoners van de andere werelden ook een menselijke gedaante hebben met wat variaties die aangepast zijn aan de omstandigheden. Maar goed, daar wou ik graag na de pauze wat meer op ingaan. Anders dan mis ik nu de aansluiting met Egypte. We hebben gezien dat Muharib als koningszoon van Malona terechtkwam in het oude Egypte. omdat de ring die aan zijn vinger werd aangetroffen ook dezelfde ring was die als zodanig is geïdentificeerd door de psychometristen. De piramiden zijn gebouwd doordat de oude Egyptenaren enorm onder de indruk waren van de reusachtigheid van de mensen die neerkwamen. Ik bedoel de kleding van die reuzen en ook de omvang van hen maakt een geweldige indruk op de ziel van de oude Egyptenaren. Ze hebben toen ook vanaf die tijd onder invloed daarvan hele grote gebouwen neergezet. Onder andere de piramiden en ook de tempels, rotstempels, Abu Simbel, een aantal voorbeelden zijn er genoeg. Dus de Egyptische cultuur heeft een injectie gehad, een invloed ondergaan van het neerstorten van die reuzen. De piramides zijn wel de meest bekende uitingsvorm van de bouwcultuur van het oude Egypte. Men denkt dat de piramiden ongeveer 2400 à 2500 voor Christus zijn gebouwd. Er zijn er drie piramiden die echt met kop en schouders boven de andere uitsteken. Dat zijn de piramiden van Gizeh. Gizeh is een plaatsje ten noordwesten van Cairo. Een klein plaatsje werd niet zo belangrijk, maar goed, in elk geval daar zijn de piramiden, de grote drie piramiden gebouwd. De piramide van Cheops, van Geferen en van Mykerinos, in die volgorde. Zonen van elkaar die hun vader opvolgen. Nu is er een merkwaardig iets met de piramiden van Gizeh. Ze staan namelijk alle drie op een rij. Nou, het is niet zo erg hoog, maar ik zal proberen het aan te geven. Heel schematisch. Nou, dit zijn eigenlijk heel schematisch weergegeven de piramiden van Gizeh, van Cheops, van Geferen en van Mykerinos. Je ziet dat de Mykerinos piramide wat kleiner is dan de andere, zelfs kleiner dan de helft. Ze staan eigenlijk op een rechte lijn, want als ze deze lijn verlengen, dan zien we dat de as naar het zuidwesten wijst. Aan de sterrenhemel kennen we deze vorm eigenlijk ook. Twee grotere sterren en rechtsboven een wat kleinere. En dat is namelijk de gordel van het sterrenbeeld Orion. Er was een Franse ingenieur, Beauval, die op het idee kwam van dit is niet toevallig geweest. Die oude Egyptenaren hebben bewust, volgens een bepaald plan, volgens een bepaalde opzet, die piramiden, die vormen gegeven. Deze onderlinge verhoudingen gegeven ook. Dus twee op een rij en daarboven rechts een iets kleinere. Die trouwens ook nog ietsje hoger staat. Dit zijn de sterren van het sterrenbeeld Orion, de gordel van Orion. Alnitak, Alnilam en nog een andere. Mintaka heet die. Die dus eigenlijk volgens hetzelfde patroon zijn gebouwd. Of eigenlijk gebouwd, maar in elk geval aan de sterrenhemel staan. Beauval vermoeden dat de oude Egyptenaren volgens een bepaald vastgesteld patroon die piramides op een rijtje hebben gezet. En er zijn meer aanwijzingen voor. Niet alleen de vorm van die piramiden, maar ook de schachten. En nu kunt u eigenlijk wel even kijken op het schema. De schachten in de piramide zelf hebben een bepaalde richting. Als we namelijk naar de doorsnede kijken van de piramiden, en dan met name de grote piramide van Gizeh, gebouwd door farao Cheops, 2450 voor Christus ongeveer, dan zien we dat vanuit de koningskamer, dus de bovenste kamer van de piramide, twee schachten wijzen naar sterren. Linksboven naar Orion, naar de ster Alnitak, linksonder in de gordel. Rechtsboven wijst hij naar de ster Tubal. En Tubal was in die tijd, 2400 voor Christus, de poolster van de oude Egyptenaren. In de loop van 26.000 jaar persona figura. De hemelpool. Dat wil zeggen, het denkbeeldig punt aan de hemel waar alles eromheen lijkt te draaien. Tegenwoordig. Cirkel van 48 graden. Tegenwoordig is dat dus de poolster, staat vrij dicht bij het punt waar de sterren omheen lijken te draaien, de noordelijke hemel. In die tijd was het de ster Tudan, oftewel Alpha Draconis. Het was in die tijd van, ik vind van 150, voor Christus. Dus met opzet. Ik kan maar wel zeggen, dat kan natuurlijk geen toeval zijn, denk ik. Heeft men een van die schachten van de piramide van Cheops gericht naar de sterren Alpha Draconis. Alleen, de vraag is natuurlijk waarom heeft men dat gedaan? Ik denk, maar dat kan niet helemaal toevallig zijn, dat het samenhangt met andere mythen van de oude Egyptenaren over de rol, de plaats, de betekenis van de oude farao. Een farao die werd, als hij stierf, Osiris. Hij steeg op naar de sterren en verenigde zich ofwel met de sterren aan het noordelijk halfrond, zoals we gezien hebben Tudan, dus die poolster uit die tijd, 1500 Christus, of met een van de sterren van het sterrenbeeld Orion. En nou is er verder een correlatie tussen Orion en Osiris. Osiris is namelijk een andere naam voor het sterrenbeeld Orion in de piramideteksten, die ook in de piramide en de grafkamer zijn aangetroffen. Staat ook duidelijk, o gij, ziel van de farao, stijg op en word Osiris Orion. En dat betekent dat men wel degelijk in die tijd ervan uitging dat de ziel van de overleden farao, dat die gewoon via een schacht in de piramide, uiteindelijk zich ging verenigen met de godheid Osiris. Osiris is in de traditie van de Egyptenaren ook de god die staat voor de wedergeboorte. De god die volgens de mythologie, toen hij nog op aarde als koning leefde, hij was een koning van Egypte, denkt men, zegt men in de mythe, een god die tot tweemaal toe gedood is door zijn vrouw Isis, die tevens ook zijn zuster was, maar goed, dat deden ze in oude Egypte, dat een koning trouwde met zijn eigen zus. Maar die is tot tweemaal toe door zijn vrouw Isis weer tot leven gewerkt, door middel van magie. Isis was namelijk de godin van de magie. En wordt geassocieerd met de ster Sirius. Isis, Sirius, dat is bijna hetzelfde. Deze god Osiris is eigenlijk ook een voorafspiegeling, mag je wel zeggen, van de rol en de betekenis van Christus. Als de god van de wedergeboorte, de god die belichaamde dat de mens ook na zijn dood tot onsterfelijkheid kon behoren, de god die ook de dodenrechter was, en die heerste over, of die eigenlijk de mensen in bokken en schapen verdeelde, was hij ook degene die je kunt vergelijken met Christus bij het laatste oordeel. Dus degene die de mensen scheidt naar hun geestelijke intenties. Een voorafschaduwing van Christus, dat lijkt natuurlijk een hele boude uitspraak, ik ben er wel van bewust. Maar er zijn natuurlijk wel veel aanwijzingen voor. Ook de oude Egyptenaren, die hadden kennis van niet alleen de geschiedenis, maar ook van de toekomst en van de sterrenwereld. En hoe konden ze naar die kennis komen? Om een heleboel kennis te vergaren en om wijsheid te vergaren, had men eigenlijk ook de piramide gebouwd. Want ik heb het wel gehad over de piramide als de begraafplaats van de farao en als de manier, het middel, waarmee de farao uiteindelijk sterren kon bereiken, maar het had nog een diepere, een andere betekenis. In de allereerste tijd waren de piramiden namelijk wijsheidsscholen. Het waren de plaatsen waar de priesters werden geschoold in de geheime kennis. Dan moet ik niet denken aan geheime kennis, dat niemand dat mocht weten, maar iedereen die die kennis ontving, moest ook geestelijk eraan toe zijn. En die kennis ging zo ver dat men ook kennis had van de sterrenwereld. En ik denk, het kan haast niet anders, dat die gerichtheid van die schachten in de piramide van Cheops ook te maken hadden met die wijsheid die men in die tijd al had. Namelijk, als we nog even snel naar het schema kijken van de grote piramide, dan zien we dat vanuit de koninginnenkamer de zuidelijke schacht, dus de schacht die tot bijna aan de dekplaat van de piramide doorloopt, wijst op de ster Sirius. En het is uitgerekend de ster Sirius die de centrale ster is van dit gedeelte van de Melkweg, waarom ik meen 7 miljoen sterren heen draaien. Dat is ongelooflijk. En het kan ook helemaal geen toeval zijn. Tegelijkertijd is het ook weer opvallend om te constateren dat, dat Isis en Sirius, dus de godin van de magie, samenvalt met de centrale ster in deze Melkweg, zoals we die kennen uit het Lorbewerk. Dus eigenlijk blijkt hieruit ook de enorm diepe wijsheid van de Egyptenaren. Ik heb zelfs nog één conclusie verder nog aan verbonden, maar ik wil niet zeggen dat iedereen dat zo geloven moet, maar dat is iets wat mij te binnen schoot. En dat heeft te maken met de ster Kochab. Kochab is de ster Beta van de sterrenbeeld Kleine Beer. De op ene helderste ster, dus na de Poolster. Kochab was in de tijd van de geboorte van Christus de Poolster. En ik denk dat het een hele diepe betekenis kan hebben. Tenminste, dat vermoed ik. Ik denk dat men in het oude Egypte wist dat ooit, in de tijd van de geboorte van Christus, Kochab Poolster zou zijn. Dat men die twee dingen met elkaar wist te verbinden. Dat men ook wist van, hey, in die tijd zal de echte verlosser op aarde worden geboren. Dat zou kunnen wijzen op de positie van een van die schachten die wijst op de ster Kochab van de Kleine Wereld. We hebben het nu gehad over de sterren, de planeten. En over het feit dat die planeten en die sterren bewoond zijn. Tot mensen zoals u en ik, die ook een stoffelijk lichaam hebben, die na verloop van tijd ook overlijden. Hoewel de periode van hun leven nog wel behoorlijk kan verschillen met die van ons. Er zijn ook bijvoorbeeld bewoners van bepaalde sterren die een leeftijd hebben die ouder is dan de hele aarde. Dat wordt tenminste in bepaalde boeken beweerd, ook bijvoorbeeld in de boeken van Jacob Lorber. Dit is eventjes om duidelijk te maken van, er is leven, er zijn mensen overal, maar de condities daar tussen al die verschillende planetensterren verandert gigantisch. Maar wat nog het meest belangrijk is, niet zozeer de stoffelijke vorm of de leeftijd van de mens, maar het gaat om het innerlijk. Het belangrijkste is wel, het verschil tussen de mensen van de sterren en planeten bestaat eigenlijk uit een geest. De mensen van sterren en planeten hebben een geest die geschapen is door engelen. We hebben het gezien, hè? Die oerschepping, de geestelijke schepping. Er zijn een heleboel engelen geschapen die zelf ook weer nieuwe geest hebben geschapen. Wij alleen als mensen op aarde hebben voor 98% dan een geest rechtstreeks geschapen door God. Maar 2% van de zielen op aarde hebben een geest die geschapen is door engelen. Dat zijn de engelzielen, de zielen van andere sterren, de sterrenkinderen kun je wel zeggen, en van planeten trouwens ook. Zijn daarvan niet uitgezonderd, die incarneren op aarde. En waarom? Waarom incarneren mensen van andere sterren op planeten op aarde? Er is één belangrijke bedoeling en betekenis ervan, namelijk dat die mensen hebben ingezien op die planeet en sterren, dat alleen op aarde het mogelijk is om het kindschap van God te bereiken. Alleen op aarde kun je volledig 100% kind van God worden. Als je op een ster of planeet als mens je leven uitdient, maar niet gebruik maakt van de mogelijkheid om hier de aarde te incarneren, dan kun je een heel gelukkig leven hebben en van alle luxe en gemakken voorzien. Waarbij we niet direct moeten denken aan kleuren-tv en zo, maar toch wel op hun niveau een heleboel luxe comfort. Er bestaan zelfs complete paleizen en noem maar op. Dat zijn ook eigenlijk wezens die geneigd zijn zich toe te leggen op wijsheid, op kennis, verzamelen van kennis, maar niet zozeer op de liefde. Wat je hier op aarde hebt, is dat de mens moet proberen de liefde zo sterk mogelijk te maken en zijn lagere eigenschappen te overwinnen. Terwijl die sterrenkinderen alleen maar te hoeven te doen wat hun voorgeschreven is. Dus eigenlijk een soort plichtsvervulling. Dat is op zich voldoende om weer op de sterren en de grote planeten en de kleinere, om dan toch een heel goed leven te hebben en uiteindelijk gelukkig te worden. Op aarde is die strijd de dynamiek, die enorme, je kunt zeggen, die verschillen tussen goed en kwaad, veel sterker en ook veel zwaarder is het hier om je te handhaven en om uiteindelijk de geestelijke wereld te bereiken als een zuivere ziel. Dus er zijn grote verschillen tussen sterrenmensen, planetenmensen en enerzijds en aan de andere kant ook de mensen op aarde. Men kan vanaf die sterrenwereld bewust kiezen voor de incarnatie hier op aarde. Men weet dan van tevoren waar men aan begint, dus dat het een heel zwaar leven wordt. Met name voor sterrenmensen heel moeilijk, omdat ze vanuit de wijsheid tot de liefde moeten komen, wat een veel moeilijker weg is, oneindig veel moeilijker dan vanuit de liefde tot de wijsheid. Want als je geneigd bent om heel rationeel en zo met allerlei dingen om te gaan, probeer dan maar zo gebutst, gepokt en gemazeld door het leven te worden, dat je uiteindelijk toch maar kiest voor de liefde. Dat gaat natuurlijk veel moeilijker. En zielen zijn over het algemeen wel wat krachtiger dan van aarde mensen. Ze ook wel, krijgen van tevoren te weten waar ze terechtkomen, wat ze moeten doen. En moeten dan meehelpen bij de ontwikkeling van de geest. En ook voorbereiden de komst van Christus op aarde. Nog heel kort, we hebben nu 3 onderwerpen gehad. De planeet die verwoest is. De planeet Malona. Dus, en de mysterie van het oude Egypte. Van het boek van Boval, Uriel Mysterie. En in de derde plaats, de sterrenzielen. Daar ben ik heel kort doorheen gegaan. Maar ik denk dat het anders ook veel te lang wordt. Ik wil graag wat beperkt houden. Het zijn allemaal dingen die met elkaar samenhangen. We zijn begonnen 4000 jaar voor Christus. En via Egypte, 2450 voor Christus, zijn we terechtgekomen in deze tijd. Het eerste wat we hebben gezien was een poging van God om, ja, kun je zeggen voor de eerste keer, de kinderen van God de kans te geven om zich te beschouwen, om de ziel te zuiveren, om de ziel met de geest te verenigen, om een zuiver mens te worden. Een tweede poging, dat was het scheppen van de eerste mens op aarde. Dat ook weer, eigenlijk met allerlei mitsen en maren, met allerlei ellende. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de zonvloed, de ramp die de aarde heeft getroffen. En zijn iedere keer kwam weer een kink in de kabel. Steeds maar weer. De planeet Malona geëxplodeerd. Beschaving op aarde verschillende keren bijna gecrashed. Op een duur moest Christus zelf op aarde komen om de zaak te redden. En ja, we zitten nu in de tijd die voorafgaat aan de tweede komst van Christus op aarde. De tijd waarin ook steeds meer sterrenzielen en zielen van planeten hier aarde op aarde incarneren om dat mee te maken. Om mee te helpen daaraan en om kind van God te kunnen worden. En die hele geschiedenis die we nu toe hebben gehad van 6000 jaar, iets meer nog, is een geschiedenis die laat zien hoe God eigenlijk met de mens op aarde is omgegaan. En tegelijkertijd laat het ook zien dat God de mens nooit loslaat, nooit en nimmer. Want ook al is een planeet geëxplodeerd, hebben we daarna de ramp gehad van het Rijk Hanog. Ik weet niet of je daar ook iets van weet of over gelezen hebt. Er zijn in elk geval enorm veel rampen gebeurd. Nu krijgen we weer een periode van heel veel verdrukking, van ellende. U weet zelf, worden kerken en moskeeën in brand gestoken. Kan uiteindelijk iets zijn, maar het kan ook wel weer oplaaien bij het minst of geringste. We moeten ons nu voorbereiden op de tijd die komt, op de tijd van Christus, die eigenlijk al teruggekomen is op aarde. Niet zichtbaar, maar wel voelbaar. En voor sommige mensen ook wel degelijk zichtbaar. Want de verhalen over de komst van Christus, over Christus die zich manifesteert, worden steeds talrijker. En daar bedoel ik niet alleen maar mee de boekjes van Hans Tolop. Hoewel die op zich best wel de moeite waard zijn om een keertje door te bladeren en te lezen. Dat gebeurt steeds vaker. Er komen steeds meer profeten, mensen die geraakt worden door het licht. En die iets van dat licht dat ze gezien hebben uit willen dragen op anderen. En hoewel die duisternis wel steeds dieper wordt, en de mensen die zich daarvoor openstellen of onbewust daarvoor openstaan, het aantal ook vrij groot is, hoeven we niet te wanhopen. En ik denk dat dit ook de bedoeling is van het hele verhaal van vanavond, te laten zien hoe in de loop van de tijd, wat er ook allemaal gebeurd is, welke rampen er hebben plaatsgevonden, het handelen van God met de mens nooit en het nimmer ophoudt. En we hebben ook de verzekering gekregen, daar wil ik graag mee afsluiten, dat een ramp, zoals ooit met Malona is gebeurd, niet weer zal gebeuren. De verzekering daarvan hebben we gekregen via het werk van Norman, maar ook van anderen, dat een ramp die een hele mensheid zal wegvagen, dat het nooit meer kan plaatsvinden. Dat het eens was, maar nooit weer. Dank u wel.